Ja, het wordt een avond van bevrijding. Ik geloof ook echt dat dat heel belangrijk is en heel goed. We kregen al een aantal woorden van kennis daarvoor. Kom straks wel. En we gaan vanavond voor iedereen bidden. Dus maak je geen zorgen. Het wordt waarschijnlijk niet heel laat, maar we gaan vanavond voor iedereen bidden. Waar je ook gebed voor nodig hebt, maakt niet uit. We gaan voor je bidden. Maar ik wil graag een klein beetje even iets uitleggen over bevrijding. Alles waar bevrijding voor nodig is, heeft een demonische oorsprong. Ik zet hem een beetje naar voren. Maar alles waar bevrijding voor nodig is, heeft een demonische oorsprong. Een duivelse oorsprong. Maar het kan menselijke of vleeselijke, natuurlijke gevolgen hebben. We spreken ook wel eens van bolwerk, ik kom daar zo op terug. En een bolwerk, alhoewel het een demonische oorsprong is, is het gewoon in je denken een reëel verkeerd gedachtepatroon. Aangaande angst of waar het bolwerk ook over gaat. Nou, de Bijbel zegt over de Heer Jezus dat hij rondging, goeddoende, genezende alle die overweldigd waren door de duivel. Zo hier wordt genezing zelfs, in Handelingen 10 vers 38, verbonden met een demonische oorsprong. En we geloven ook dat God je niet ziek heeft gemaakt. We geloven dat ziekte niet van God komt. Zeg, ja, maar hoe zit het nou? En de ziekte is toch in de wereld? Ja, maar de Bijbel maakt duidelijk, het kwam na de zondeval. Adam en Eva waren niet ziek. Adam en Eva in de paradijs stierven ook niet. Ze waren niet geschapen voor de dood. En ze waren niet geschapen voor ziekte. En ze waren niet geschapen voor zonde. En we zien dat de zondeval komt in de wereld. En er komt gebrokenheid. En daar hebben we allemaal mee te maken. En we veroordelen niemand. Waar je ook vandaan komt, wat ook je situatie is. Want we hebben geleerd dat God en Gods mens en de kerk is daar juist om heling, genezing en bevrijding te brengen. En het mooie is, we hebben die autoriteit gekregen van hem. Zo, Jezus ging rond, 3,5 jaar, en de Bijbel zegt, hij deed goeddoende, genezende alle die overweldigd waren door de duivel. En dan zegt de Bijbel, want God was met hem. Nou, hoe merk je dat je bevrijding nodig hebt? Ik heb even een paar punten opgenoemd. Als je moeilijk kan ontspannen en niet kan genieten, zou het heel goed kunnen dat je bevrijding nodig hebt. Als er demonische blokkades zijn en je merkt dat er nooit zegen is, en als het eindelijk, als je gezegend wordt, dat alles weer geroofd wordt gelijk. Het is vaak ook dat er een demonische activiteit bezig is of een gebondenheid in je leven. Als je last hebt van angsten, en zeker als dat een bolwerk is, of een geest van zorgen. Als er vervloekingen zijn geweest door tovenaars, door heksen, door occulte mensen, de afgodendienaren, die werken in je leven. Dat is ook iets wat verbroken moet worden. En de naam van Jezus is daarin het medicijn en de kracht. En natuurlijk, als er stemmen zijn die tot je spreken, als je echt weet van er zijn duivels, demonen, sommige mensen. Ik laatst hoorde ook weer verhalen van mensen die gebeten worden door boze geesten in de nacht. Voordat ik tot bekering kwam, kende ik amper die verhalen, weet je. En later, nu, komen die verhalen boven. En weet je hoe demonen en duivels kunnen werken, is heel heftig. Moet je nooit onderschatten. Maar gelukkig is er bevrijding in de naam van Jezus. En verwarring is ook echt iets wat niet van God komt. De Bijbel zegt, God is not the author of confusion. God is niet de auteur van verwarring. De duivel wil altijd met verwarring komen. Nou, de grootste bolwerken die er kunnen zijn in je denken. Volgens mij is de grootste bolwerk angst. Ik denk het grootste bolwerk is angst. Ik denk het is het favoriete gereedschap van de vijand. Het houdt je klein, het houdt je in jezelf gekeerd. Het is een blokkade, het is gewoon de wereld van duisternis. Angst. En daarnaast moet je leren, als je eenmaal op weg bent met de Heer, angst blokkeert je progress. Angst blokkeert je vooruitgang. Er is een bolwerk, als je misschien daar al doorheen bent, dat angst af en toe over je heen wil komen, dan moet je leren er doorheen te breken. En sommige dingen die ik onderwijs, daar heb je gewoon het woord van God als medicijn voor nodig. En we willen je gewoon echt adviseren en bemoedigen om op de Bijbelschool te gaan komen, om echt definitief bolwerken af te breken. En om het ware leven en de ware waarheid van God op te bouwen. Vroeger liet ik dat zien aan de hand van twee bomen. Dat lelijke boom, dat bolwerk moet afgebroken worden. Maar daartegenover moet iets anders komen staan. Want als je je niet vult met het woord van God, dan ga je je vullen alsnog meer weer met andere bolwerken. En andere leugens. Om dat te compenseren. Dus tegenover de leugen moet de waarheid gezet worden. Ander bolwerk is onreinheid. En vaak komt onreinheid voort uit een gebrek aan intimiteit en relatie. En de duivel springt erop in. Die ziet die eenzaamheid in je hart. Die ziet die eenzaamheid in je denken. En dan springt hij erop in. En dan komt hij met zijn verleidingen. En als je eenmaal daarin ingezogen wordt, kan het een bolwerk worden van onreinheid waar uiteindelijk boze geesten in springen. Laatst ook, soms kijk je in iemands ogen, je ziet soms die onreinheid ervan afdruipen, je ziet deze man of vrouw heeft bevrijding nodig. So you see dat de duivel vaak, die werkt altijd samen met zonde. Dat is zijn gereedschap. En als je vastzit in een bolwerk van zonde, heb je gewoon bevrijding nodig. Het is heel simpel. De duivel gebruikt soms natuurlijke omstandigheden om je in zonde te leiden. Om een bolwerk te brengen in je leven. En door dat bolwerk gaan mensen zich vaak openzetten voor het occulte om bevrijding te zoeken. Zijn ze eenmaal gebonden, dan zoeken ze occult gereedschap, want dan denken ze, ja, dat kan me vrijmaken. Ik sprak laatst met een aantal vrouwen bij het speelparadijs. En ze vertelden me hoe ze eigenlijk allemaal op zoek waren naar occulte mensen en de tovenaars en allemaal zakken. Alleen maar om een soort rust te ervaren en rust te krijgen. En de duivel die leidt ze gewoon van gebondenheid tot nog meer gebondenheid, wat uiteindelijk kan leiden zelfs tot bezetenheid. Totdat de waarheid van het evangelie en de waarheid van de Heer Jezus gewoon mensen vrijmaakt. Nou, als je je Bijbel bij hebt, ik heb één verhaal voor, wil ik alleen maar lezen. Staat in Marcus 5. En ik hou sowieso van de evangelie als ik Jezus in actie zie. Hoeveel houden van Jezus in actie? Yes. En het mooie is, hij is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde. Hij heeft nu alleen een ander jasje en dat noemen we de geest. In de geest. De Heilige Geest is Jezus in de geest. En hij doet nog steeds hetzelfde. En hij gebruikt nu mensen als jij en ik, prijs de Heer. Marcus 5, vers 1 tot 6. Ben je daar? Yes. Dit verhaal is gewoon lekker. Dit verhaal is heerlijk. De Bijbel zegt, ze kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerasenen. En toen hij, dat is Jezus, uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Moet ik dit verhaal voor je schilderen of niet? Ja? Ik weet niet, hoeveel hier wonen in de buurt van een kerkhof? Oké, nou, best wel veel mensen. Ik hoop niet dat je op het kerkhof woont. Dan predik ik tegen doden. Maar moet je voorstellen, ja, je woont daar in je tuin, je kijkt naar het huis, daar is de kerkhof en daar loopt een man dag en nacht, zegt de Bijbel. Altijd daar, zichzelf met stenen pijnigen en schreeuwende. Ik bedoel, is aardig intimiderend, of niet? En jij woont daar in je huisje met je vier kinderen. Hè? Oh ja, ga jij maar even naar de bakker, dan moet je wel langs het kerkhof. Begrijp je? Het is wel even een heftig verhaal. En de Bijbel zegt, hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd dag en nacht liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven door de bergen, sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, en dit is zo mooi, we zien Jezus naar hem toe komen. Hè? Jezus zocht deze man op. Jezus is niet bang voor demonen, voor duivels, voor mensen met problemen, voor mensen die in de rots op kerkhoven lopen. Jezus is niet bang voor niemand. En de Bijbel zegt, Jezus zoekt deze man op. En de Bijbel zegt, toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer. Ik heb ontdekt dat mensen die bevrijding nodig hebben, mensen die gebonden zijn, hebben vaak een groot verlangen om bevrijd te worden. We zien dat zelfs deze man had een keuze om naar Jezus toe te gaan. Wij denken, ja, als die, wij denken vaak, weet je, als dan Jezus in de buurt komt van deze persoon, dat die personen dan wegrennen. Nee, deze man had de verlangen om vrij te worden. En ik zie hier de liefde en bewogenheid van de Heer Jezus. En dat is belangrijk dat wij als kerk altijd liefde en bewogenheid hebben voor alles en iedereen. Yes. En hij had zoveel bewogenheid en liep naar die man toe. En die man die was gewoon, maakte gewoon zijn keuze. Er was geen demon in hem die hem tegen kon houden om naar Jezus te komen. Er is geen demon in wie dan ook die iemand tegen kan houden om naar Jezus te gaan. Die persoon had nog steeds zijn vrije wil. En met zijn vrije wil koos hij ervoor om naar Jezus te gaan. En kijk wat de Bijbel zegt. Hij zag Jezus in de verte, hij rende op hem af en viel voor hem neer. En luid schreeuwde hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Die geest begint te spreken, ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hem niet uit de streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten hem. Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuk stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeder sloeg op de vlucht en vertelde in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Hoeveel zouden hierbij willen zijn geweest? Yes. Oké, alle angsthazen steken hun hand nu niet op. En dan kan de vers 15, dat is even waar het mij om gaat. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Wanneer werden die mensen nou echt beangstigd? Toen ze die man gewoon helemaal normaal zagen. Hij was gekleed en bij zijn volle verstand. De verwarring was er niet meer. Er was geen geest meer die hem opdreef. Hij was normaal en die andere mensen werden bevreesd. Nou, het eerste wat de Bijbel zegt, en dit is wat we vaak zien als een demonische activiteit in iemands leven. Deze man die was gebonden, bezeten door een onreine geest. En de Bijbel zegt, hij dreef hem naar de spelonken. En dit is wat we vaak zien, als de duivel eenmaal mensen in hun grip krijgt, dan duwt hij ze naar eenzaamheid toe. De duivel houdt er niet van dat mensen in gemeenschap leven. Daar voelt hij zich niet helemaal fijn, daar voelt hij zich niet veilig. Zo, hij drijft mensen naar eenzaamheid toe. En in deze man kwam uiteindelijk in de spelonken terecht. Maar ik zie dit geestelijke principe heel vaak terugkomen. Mensen die gebonden zijn, die worden vaak naar eenzame plaatsen gedreven. Die worden naar eenzame plaatsen in hun hart gedreven. En als jij bij jezelf merkt, er zijn dingen in mijn leven en ik wil er met niemand over praten en ik praat er met niemand over, dat is niet het werk van God. God wil alles aan het licht brengen. Zo, als je dat bij jezelf merkt, dan moet je merken, hey, even wakker worden, want dit is niet iets wat van God komt in mij. Het is heel goed om over dingen te praten, om dingen te uiten en in gemeenschap te leven met mensen. Ik heb het al zo vaak meegemaakt. Mensen die echt gewoon geterroriseerd worden door de duivel, die worden altijd naar eenzaamheid toegeduwd. En we zien het hier in dit leven ook. Geesten drijven je altijd naar eenzaamheid in. Waarom? Dan is er geen hulp voor je. Waarom? Daar is duisternis en dan kan de boze zijn gang gaan. En het is ook belangrijk dat je weet, geesten willen jou voor zichzelf hebben. Geesten zoeken de mens op. De Bijbel noemt het dan hun huis. En ze zoeken een lichaam. In Matthäus 12 vertelt Jezus dat als een onreine geest is uitgedreven, dat hij weer terug wil naar zijn huis waar hij oorspronkelijk is uitgedreven. En als hij de Bijbel zegt, als hij dan geveegd vindt en op orde, en het is leeg, en er is geen andere bewoner in dat huis, dan keert hij terug met 7 vriendjes. Zo, dat zegt mij dat het belangrijk is, als je eenmaal bevrijd bent, dat je gevuld wordt met een ander persoon. Niet met een of andere geest, niet een boze geest, geen demon, maar de Heilige Geest. De Geest van Jezus. Dat die inwoning maakt, want dan wil die geest weer terugkomen, maar dan ziet hij Jezus en dan rent hij, voordat hij al een beetje in de buurt is, rent hij alweer heel hard weg. Na bevrijding moet je gevuld worden. Met de Heilige Geest, tegen angst, het zijn licht en zijn aanwezigheid. Je moet gevuld worden met het woord van God om je denken te vernieuwen. En je moet gevuld worden met de liefde van God die de vrees en de angst uitdrijft. Die de onreinheid uitdrijft. Want je wordt relationeel vervuld. Dat je weet dat je geliefd bent. En vervolgens zien we dat die man geketend was en gebonden. Dat is een volgende gevolg van demonische activiteit. Gevolg van geestelijke onderdrukking. De Bijbel zegt, hij schilde en pijnigde zichzelf. Er zitten hier mensen die bevrijd zijn. En vroeger snee je jezelf. Vroeger pijnigde je jezelf. Soms wat de duivel doet, is eigenlijk, hij creëert een zelfhaat in jou. Want je gaat niet alleen maar iets hebben tegen mensen of die afwijzing drijft je weg. Je gaat uiteindelijk ook jezelf haten, omdat je het leven gaat haten. Uiteindelijk ga je het licht haten. En dit is precies het werk van de duivel. Nu pas heb ik uw aandacht. En het enige wat echt belangrijk is, is dat je Jezus gaat zien. Jezus komt hoor. Hij komt vanavond. En hij komt aan momenten en hij kwam en hij komt in je leven. Hij komt, want hij verlangt naar je en hij wil je vrijzetten. En hij wil je vrijmaken en hij wil je genezen en hij wil je bevrijden en hij wil je vernieuwen. En hij wil jouw leven geven en de Bijbel zegt leven in overvloed. Zo, hij komt. En nou is het belangrijk dat je Jezus gaat zien. Ja, die duivel die wil Jezus niet zien, maar jouw hart, want jij bent geschapen door hem, jouw hart wil hem wel zien. En je hebt nodig. En je moet weten, hij is hier in de geest en je moet weten dat elke duivel verslagen is door Jezus. Daarom is die naam van Jezus zo sterk, want elke duivel en demon is door hem verslagen. De Bijbel zegt, elke macht heeft hij ontwapend en openlijk tentoongesteld. Daarom vanavond, als wij bidden in de naam van Jezus, is die bevrijding daar. Want hij heeft die machten ontwapend, hij heeft zijn gereedschap, hun wapens heeft hij afgenomen. En de Bijbel zegt, dan openlijk over hen gezegevierd. Nou, als die naam nu komt tegenover hoe die macht en geesten en wat hij ook allemaal wijs wil maken in jouw leven. Op het moment dat hij deze Jezus ziet, deze grote held, deze grote Heer, deze grote lichtbrenger. Als hij dit licht ziet, dan moet hij vluchten. Hij moet wijken. Er is geen plaats meer. En als je eenmaal bevrijd bent en gevuld wordt, vervuld wordt met hem. En dit is het mooie. Ik vind het echt zo mooi. Dan de Bijbel zegt, toen ze terugkwamen bij deze man, hij zat aan de voeten van Jezus. Je wordt een aanbidder. Eén. Ten tweede, hij was gekleed. De Bijbel spreekt over cloth of righteousness. Je wordt gekleed met gerechtigheid. Je wordt gekleed met genade. Heb je allemaal niet verdiend? Dat krijg je gewoon. Dat is een kleed. Weet je, net als de verloren zoon, die kreeg van zijn vader ook een nieuw kleed. Die kreeg allemaal dingen aan zijn handen, aan zijn vingers. Allee, hij wordt gewoon gekleed met gerechtigheid. En de Bijbel zegt een derde, en ik hou hiervan, met zijn volle verstand. Daarvoor leek het alsof die man zijn verstand kwijt was. Daarvoor leek het alsof die man ultiem in verwarring was. Leek het was zo. En nou zien ze hem even laten zitten, na de ontmoeting met Jezus. Oeh! En die man is bij zijn volle verstand. Halleluja. Nou, je moet niet denken dat bevrijding moeilijk is. En je moet niet denken dat je heel veel geld in het offer moet geven voordat Jezus je zal bevrijden. Afgelopen week waren we een paar dagjes in Duitsland en we huurden daar een huisje. En de verhuurder, die had een moeder, die was 80, die kwam het huis af en toe even schoonmaken. En dat hele terrein, dat gebied daar. En ik kwam heel even kort met haar in gesprek. Echt leuk hoor, zo'n Duitse vrouw. Die, oh, schatze, zei ze tegen me. Oh, schatze. En ik kreeg een woord van kennis over haar. En ik bad voor haar. En die vrouw werd gewoon daar ter plekke genezen. Die kent dat natuurlijk helemaal niet. Die begrijpt er helemaal niks van. Maar weet je, het gaat niet om wat mensen begrijpen. Wij willen altijd maar alles heel duidelijk maken. Dat wij heel goed over genezing. Nou, ik kan 1000 preken houden over genezing. Want er is heel veel over te vertellen. En er zijn ook heel veel principes. Maar het gaat er vaak helemaal... Ik kan amper Duits. Ik zeg je eerlijk. Als je mij Duits hoort spreken, dan denk je echt... Dus ik kan amper Duits. We hebben gewoon een paar minuutjes even in de tuin, terwijl mijn zoontje aan het ballen is daar. En die vrouw wordt gewoon genezen. En zo is het met bevrijding ook. Dat is helemaal niet moeilijk. Het moeilijke heb Jezus allemaal gedaan. Het enige is dat je moet komen. Deze man ook. Wat deed hij nou? Ja, hij rende naar Jezus toe en viel aan zijn voeten neer. En daarin is iets belangrijks, want hij erkende hem als Heer. Dat is het enige. Je herkent hem als Heer. Zeg, Heer, hier ben ik. In de psalmen is het voortdurend wat we lezen. God help me. En toen kwam nog voordat ik een woord op mijn tong had geroepen, kwam hij al. Weet je, vaak is het daar, Heer help me, en daar is die hulp. Het is de erkenning van Jezus, kom. En zijn hulp is daar. En mensen gaan dan naar je kijken. Maar wacht even, was dat niet die persoon die vroeger altijd zo en zo? Was dat niet die persoon die altijd ruzie zat te maken of die altijd boos was? Of was dat niet die persoon? En ze zien jou, als het goed is dan, met je volle verstand. Vroeger zagen mensen soepie en ik prijs de Heer, ik geloof ze zien me nu met mijn volle verstand. Als je zonde leeft, dan ben je echt niet in je volle verstand. Nog niet eens 50% werk, denk ik. Halleluja. En je moet ook weten vanavond, genezing en bevrijding zijn broertje en zusje. Vaak als iemand bevrijd wordt, omdat er gaat iets uit. En God gooit er ook iets in. Een stuk genezing van datgene wat je pijn hebt gedaan, wat eruit moest. En dat wat eruit moest, kan ook pijn zijn. Daarom bevrijding is niet alleen maar van boze machten. Ook christen, je kan pijn hebben, kunnen dingen, situaties in je leven gebeurd zijn. Wat zoveel pijn hebt veroorzaakt, ook die pijn moet eruit. Wist je dat? Daarvan kan je bevrijd worden. Als je last hebt van pijn vanwege wat er is gebeurd in je leven, dat moet eruit. Dat moet niet genezen. Nee, eerst moet die pijn eruit en dan kan het genezen. En daarin zijn genezing en bevrijding broertje en zusje. Want er moet iets uit. Vervolgens voordat er iets in kan. Als laatste wil ik nog dit zeggen. Elke gebondenheid heeft een ander medicijn. Er zijn, ik weet niet hoeveel ziektes en klachten, en je komt bij de huisarts. En je komt met een bepaalde klacht en die gaat zeggen, nou, weet je, neem dat medicijn of neem dat medicijn. Zo is het ook met het woord van God. Als jij bepaalde klachten, bepaalde bolwerken in je denken, dan heb je andere medicijnen nodig in het woord van God. Ja, je moet niet elke tekst geldt voor elke probleem. Ja, je hoeft niet naar Kronieken te gaan om de lijst met koningen door te nemen als jij verlost wil worden van angst. Er is een ander medicijn. Maar misschien als je wil groeien in autoriteit is die lijst van koning misschien wel weer belangrijk voor je. Maar elke probleem heeft een ander medicijn. Weet dat ook als je bolwerken hebt waar je vernieuwd moet worden in je denken.